onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 119. En daarvan het 65ste en het 69ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Zij geeft verstand aan slechte, aan eenvoudige. Wiens het gemis voor zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 65. Psalm 119, vers 65 en 69. Gemeente, vanavond doen we belijdenis met onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 13, waar het gaat over de voorzienigheid van God. En we zingen aansluitend met elkaar uit Psalm 111 en daarvan het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht. En de vijand die beeft op zijn gerucht. Maar zere vrees zal altoos wezen, het begin der wijsheid. Wiens Gods hand, die doet betrachten, heeft verstand. En wat er verder volgt in 111. En daarvan het zesde vers, nadat we het geloof beleden hebben met artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven in dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of aan de toeval overgeeft, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordonnantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen wij niet curieuslijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen, deze grenzen, te overtreden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan. Maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij. Alzo, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, en ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, welke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. Gemeente, we gaan een gedeelte lezen uit het Oude Testament, uit de Klaagliederen. En daarvan het derde hoofdstuk. En we lezen met elkaar de eerste 30 versen van Klaagliederen 3. Klaagliederen van Jeremia, derde hoofdstuk, of ook wel gezegd het derde klaaglied, gaan we lezen met elkaar vanaf het eerste vers. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van zijn verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend en hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt en hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die overlang dood zijn. En hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uitgaan kan en heeft mijn koperen boeien verzwaard. En ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen en heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in een verborgen plaatsen. En hij heeft mijn wegen afgewend, en hij heeft mij in stukken gebroken, en hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen, en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn lip, zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. En ik ben al mijn volk tot een belachting geworden, en hun snarenspel de ganse dag. En hij heeft mij met bitterheden verzadigd, en hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, en hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten, en ik heb het goede vergeten. En toen zeide ik, mijn sterkte die is vergaan, en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap en aan de alsem en de gal. Mijn ziel die gedenkt er wel terdege aan en ze bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen en daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw en uw trouw is groot. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. De Heer is goed degene die hem verwachten, de zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil van de Heer. En het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit er eenzaam en hij zwijgt stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. En hij steekt zijn mond in het stof, zeggende, misschien is de verwachting. En hij geeft zijn wang dien die hem slaat, en hij wordt zat van smaad. Tot zover. Vers 27 tot 29 is de tekst voor vanavond. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit er eenzaam en hij zwijgt stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. En hij steekt zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. Drie gedachten vanavond, gemeente. De eerste gedachte is het juk dragen. De tweede gedachte is stilzitten. De derde gedachte is verwachting. Het juk dragen, stilzitten en verwachting. We gaan de Heer om een zegen vragen en er is voorbeden gevraagd voor de heer Fokkema. Zijn toestand is, zoals al eerder gemeld, is stabiel, maar toch tegelijkertijd erg zorgelijk. We dragen hem op in onze gebeden. Laten we samen bidden. Lieve Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader van al degenen die de verschijning van uw Zoon hebben liefgekregen. Wij willen belijden aan de avond van deze dag dat we verwonderd zijn. Dat wij uw Vadernaam op onze lippen mogen nemen. Te midden van alle duisternis en te midden van alle stormen en alle ongerechtigheid op deze wereld. Dat u, Heere Jezus, ons zo hebt leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Dat wij in Christus zo vanavond de toevlucht mogen nemen tot het hemelhof hierboven. Dat u in Christus een deur geopend hebt en het voorhangsel hebt doen scheuren, zodat we vanavond met vrijmoedigheid zelf de toevlucht mogen nemen tot het heilige der heiligen. En als wij zien wat er gebeurt in deze wereld, in uw wereld, en als we zien van de tsunami die over de wereld heen gaat, een pandemie waar niemand zich buitengesloten weet, een pandemie die ons allen raakt, en daarom komen wij vanavond ook tot u, om iets met elkaar te mogen delen vanuit uw woord, en ons de vraag te stellen wat u te zeggen hebt tot uw gemeente, tot uw kinderen, tot de kerk hier op aarde. Want daarvoor in de eerste plaats gebeuren deze dingen, omdat uw kerk gereinigd, gezuiverd en gelouterd zal worden. En we buigen ons eerbiedig voor u neer en we bidden vanavond om voorzichtigheid. Want we voelen ons ongeschikt en onbekwaam om dingen te benoemen en een naam te geven, lieve meester. Dat we niet vanuit de hoogte of vanuit de troon, op de troon van u zouden gaan zitten en dat wij wel weten wat er allemaal gebeurt hier op aarde. Wij belijden vanavond dat wij tasten als een blinde langs de wand. Nochtans geeft u zoveel licht dat het ons niet koud laat, dat wij worstelen met uw oordelen, met uw hand die u uitstrekt. Daarom roept u ons ook vanavond in deze lijdensweken ook op om ons te bezinnen als kerk en als gemeente. Als degene die zich noemen mogen kinderen van de Allerhoogste, die u macht hebt gegeven om kinderen Gods genaamd te worden. Zij worden in de eerste plaats geroepen om zich te verootmoedigen. Want hoe zullen we ons verootmoedigen als we u niet kennen in uw genade, in uw liefde? Want dat wij vanavond door de prediking van het woord worden meegenomen door uw vaderlijke hand. Het is ook immers een krachtige hand, waar u door uw kind en knecht Petrus gezegd hebt dat wij ons vernederen zouden onder de krachtige hand van God. En dat u ons zal verhogen te zijner tijd. Maar onze belijdenis beleidt ook, lieve meester, dat u een vaderlijk meedogen hebt. En dat u door uw vaderlijke hand het ons doet toekomen en het ons ten beste keren wil. In die verwachting en in die hoop buigen we ons voor u neer. En we zien uit dat u vanavond de hemel scheurt en dat u naar beneden komt en dat u ons aanraakt met uw vinger. Bekeer ons, Heere, open onze ogen. Misschien is onze ergste zonde wel dat we denken dat we geen bekering nodig hebben. Maar dat we niet alleen zouden blijven steken bij een belijdenis van schuld, maar dat we vanavond ook iets mag gloren van hoop en verwachting. Omdat u het bent die door de woeste baren en door de brede stromen ons een pad baant. Dat hebt u beloofd. En u hebt beloofd dat u nooit zal laten varen. ondanks onze ontrouw het werk wat u begonnen bent. Daarom dragen we elkaar aan u op, samen met onze jonge vrienden, onze jongens en meisjes die ook meeluisteren op de bank, zitten thuis in de huiskamer, bij vader en bij moeder. En het misschien wel lastig vinden om thuis te luisteren naar het woord van u. Wij bidden voor dat jonge leven, want ook voor hun is er zoveel veranderd, er is niks meer hetzelfde als een paar weken geleden. Werkelijk alles, o God, is veranderd, alles staat op zijn kop. En we voelen het in de straten en we voelen het in de supermarkt en we voelen het op het werk en we voelen het in onze gezinnen, in onze gesprekken, in onze gebeden, in de prediking van het woord. Alles gonst van wat er gebeurt op deze wereld. En we belijden het dat we dachten dat we zo stabiel waren. We dachten heimelijk dat we het weer een klein beetje onder controle hadden. We waren immers zo opgelucht dat de crisis achter ons lag en dat wij een nieuw begin mochten maken. We belijden het, Heere, we waren het vergeten. We zijn het zo snel vergeten dat we afhankelijk zijn van u. En dat wij daarom vanavond als gemeente samen met onze jonge vrienden het mogen belijden. Zonder u kunnen wij echt helemaal niets doen. Alleen maar het verprutsen. En daarom bidden we om bekering. En begin op de preekstoel, Heere. In ons land en in ons volk en in de pastorieën. Daarom bidden we ook voor de kerk in het bijzonder waar u in u ons hebt gelaten. Heere, bekeer ons. Onze scriba uit Moderame, de synode, de dorpspredikanten, Heere, open onze ogen opdat we ons verootmoedigen voor u. En dat we grote dingen van u mogen verwachten. En niet langer meer zouden steunen op tradities en op gewoonten die we ons hebben aangeleerd. Maar dat we niets anders zouden wensen dan Christus alleen. Lieve Heere Jezus. U hebt gebeden aan het kruis, Vader, ze weten niet wat ze doen. Verheerlijkt uw belofte dwars door uw oordelen en dwars door het spreken van u door deze wereld heen. Daarom bidden we voor alle mannen en vrouwen, alle jongens en meisjes in de wereld, in China, in New York, in Wader, in Montfort, in Duitsland of waar ook maar, die van u vervreemd zijn en die zonder God leven en zonder God ademen en die dit alles accepteren als een grapje of als een foutje, zoals er beleden wordt in de media. O God, ontfermt u zich over ons en over onze kinderen en over ons nageslacht en daarom bidden we voor u Israël. Wij bidden voor uw volk, daar in het Midden-Oosten. Wij bidden ook voor de volkeren van rondom, waar ook zoveel aan de hand is, in Libanon en in Egypte. Heere, we zien uit dat u spoedig komt en we geloven dat dit een begin is van de smarten. En we geloven dat dit een begin is van uw voetstappen. En nog is het einde niet. Er moet er nog toegebracht worden tot de gemeente die zalig worden. We bidden daarom, ontfermt u zich. O God van Abraham, Isaac en Jacob, ontfermt u zich over ons. Tot eer en tot glorie van uw grote naam. De wereld is zo groot en die lijkt tot dit moment zo klein, Heer. Het komt zo dichtbij. Het komt in onze huiskamers, het zit in onze broekzak. Maar zo dichtbij gebeurt er ook zoveel dingen die ook aangrijpend zijn. We bidden voor de heer Fokkema. Dat coronavirus, die virus die rondgaat door de straten als een zwaard die zijn duizenden verslaat. Wij bidden voor hem. U kent hem en u doorgrondt hem. U weet degene die om hem heen staan. We dragen de nood van zijn lichaam en van zijn ziel aan u op. En waar kunnen we hem beter achterlaten, zoals we vanmiddag horen, dan aan de voet van het kruis. En dat u zich ontfermt vanaf het kruis, ook over hem en over degenen die hem lief en dierbaar zijn. Zo bidden we voor allen die door deze virus zijn overspoeld, als een onzichtbare vijand zijn vastgegrepen, waar zoveel leed en verdriet is in de ziekenhuizen, omdat mannen bij hun vrouw niet aan het bed mogen komen, kinderen in het ziekenhuis niet mogen ingaan. Heere, wil ook in deze nood, wat we nooit hadden kunnen denken, dat we dat ooit zouden moeten meemaken, wil u daarin voorzien, als een vader en als een moeder die troost. We bidden het om Christus wil. Amen. Enkele afkondiging van uw kerkenraad, gemeente. Zo de Heer wil, aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag. En dominee Breure hoopt in beide erediensten voor te gaan in de ochtenddienst, zoals gewoonlijk om 9:30. Maar de avonddienst begint om 7:30. Aanstaande zondag 12 april is het eerste paasdag. En in de morgendienst hoopt dominee Breure voor te gaan en in de avonddienst dominee J.W. Hooidonk uit Kokkengen. 13 april, zo de Heer wil, is het tweede paasdag. Ook dan hoopt uw eigen predikant 's morgens voor te gaan. Aanstaande dinsdagavond hopen enkele bestuursleden van de vrouwenvereniging een uitzending via de kerktelefoon, internet, te verzorgen vanuit de kerk van de paasliturgie. Deze uitzending die begint om 8:15. Een gemeente in verband met Goede Vrijdag en de uitzending van de dinsdagavond is er aanstaande donderdagmiddag geen uitzending via de kerktelefoon, via internet. David, donderdagmiddag 16 april bij Leven en Welzijn weer wel. Aanstaande woensdagavond zal de kerkklok weer luiden van 7:00 tot 7:15, opdat alle dorpsgenoten de oproep horen mogen om in deze tijd de Heere aan te roepen en de Heere Jezus in zijn komst te verwachten. Tot zover de afkondigingen, de collecte voor TFC, voor Marieke, de tweede en de derde voor de kerk, van harte aanbevolen. En op de website Gemeenten in de Kerkbode vindt u informatie hoe uw bijdrage overgemaakt kan worden. We gaan zingen met elkaar. Zingen wel uit Psalm 62, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God en van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen, mijn heil en mijn hulp in mijn gebrek. 1, 4 en 5. Van Psalm 62. Gemeente, ik ben in de Lijdensweek in Montfort. 'S Morgens bezig natuurlijk met het Lijdensevangelie. Maar in de middagdienst houden we ons de laatste weken bezig met de tekenen van de tijd. En ik wilde vanmiddag deze traditie, deze gewoonte voortzetten, ook hier in Waarder. Over een tekst waar ik niet thuis uit gesproken heb, maar een tekst uit Klaagliederen 3. Ik geloof namelijk dat we ook als gemeente opgevoed moeten worden als het gaat over wat er nu gaande is in de wereld. En als we de media een klein beetje bijhouden en een beetje meeluisteren en lezen wat er allemaal gezegd wordt in deze achterliggende weken, dan rijzen soms je haren te bergen. En iedereen heeft wel een woord en een weerwoord. En je hoort telkens voorbij komen, gemeente, de tegenstelling: hoe kan het nou dat God, die liefde is, mensen straft? En hele discussies, onaangename discussies, worden gevoerd door de media. Alsof dat de God van liefde en de God van rechtvaardigheid een andere God is. En dat het soms lijkt in de oren van mensen dat het goede van God vandaan komt en het kwade van de duivel. En dat we dat soms zo uitspelen tegen elkaar, dat het twee tegenovergestelde begrippen zijn. Terwijl ik geloof op grond van de Bijbel, en ik zal ook vanavond proberen met Gods hulp daarop te wijzen, dat we dat niet tegenover elkaar moeten stellen. Het overbekende beeld in de Bijbel, wat jullie ook kennen, jongens en meisjes, dat is het beeld van de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. En we vinden dat natuurlijk een hele schokkende geschiedenis, de geschiedenis van Job. Maar die uitspraak die moet ons bijblijven. Ook in de dagen waarin we nu met elkaar leven. Job heeft daar een hele diepe belijdenis beleden. Voor ons menselijke begrippen misschien wel tegenstrijdig. Is God dan diezelfde God die geeft? En is die God die geeft dan ook dezelfde God die neemt? Ik denk dat dat de kern is van het gesprek van vandaag, in de kerken zelfs, en dat mensen het heel lastig vinden dat God een God is in de Bijbel die ook straft. Terwijl we natuurlijk nog op hele nood in de kerk gelukkig nog steeds zingen die overbekende psalm, weet je wel, hij straft ons. Ja toch, die zingen we toch nog steeds, we vinden de melodie ook nog aantrekkelijk, hij straft ons, maar onze zonde niet. En natuurlijk weet ik wat er nu gaande is in deze wereld, dat we echt heel voorzichtig moeten zijn. Dat we niet zomaar ergens een etiket op plakken en niet zomaar even klakkeloos, heel zwart-wit en heel liefdeloos, denken dat wij weten wat er aan de hand is. Maar één ding is in ieder geval duidelijk, dat Nederland en het kerkelijk Nederland, zoals u hoorde in mijn gebed, een grote les moet leren. Wij hebben niet alleen een God die zegent, maar we hebben ook een God die beproeft, die tuchtigt, die een crisis over de wereld laat komen. Het is diezelfde God. Het komt uit zijnzelfde hand. En het is diezelfde God die het laatste woord heeft. Niet het coronavirus heerst en regeert, maar God regeert. En wij geloven dat er niets op deze wereld gebeurt, en dat moet vanavond gezegd worden tot troost, dat er niets gebeurt op deze wereld buiten de wil van onze hemelse Vader. Want wij geloven dat de dingen hem niet uit de hand lopen. Wat wij weer ook wel geloven op grond van de schrift, dat de Satan soms heel veel ruimte krijgt. Veel ruimte krijgt in deze wereld. preek die mijzelf heel diep geraakt heeft, is de preek geweest in Elspet dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen en tegen Simon Petrus: de Satan heeft jullie opgeëist. Kijk in de kanttekenaren en de herziende statenvertaling, die heeft dat woord overgenomen. De Satan heeft u zeer begeerd. De kanttekenaren zeggen dan: de Satan heeft jullie opgeëist bij God om jullie te ziften als de tarwe. Misschien zijn we dat een klein beetje vergeten in de kerk. Misschien vergeten dat we op reis zijn naar een hemels vaderland, naar een erfenis, maar onderweg worden we gezift. Worden we op de zeef geworpen. En Jezus zegt dat de Satan de discipelen heeft opgeëist. Ik bedoel het echt heel eerbiedig, maar het lijkt wel of dat Jezus het niet kon afbidden. Wij willen graag alles afbidden, hè? Ook dit coronavirus en alle oordelen, alle lijden, alle leed, we zouden het zo graag willen afbidden. Jezus zegt tegen zijn discipelen: ik heb het niet af kunnen bidden. Hij heeft jullie opgeëist. En ik heb jullie uit handen moeten geven. Maar, er is gelukkig wel een maar. Want de discipelen zijn door de mazen van de zeef gevallen. Ze hebben de beproeving niet doorstaan. Ze zijn alle weggevlucht bij Jezus. Maar Jezus zegt, voordat dat plaats ging vinden: ik heb al voor jullie gebeden. Dat gaat hij niet doen, maar dat hebt hij al gedaan. En waar hebt hij dan voor gebeden? Nee, niet, hij heeft niet het coronas afgebeden. En hij heeft niet de oordelen afgebeden. Hij heeft ook niet het lijden afgebeden. Maar hij zegt: ik heb gebeden voor jullie dat je geloof niet zal ophouden. Want je zou toch door de mazen van de zee vallen? Je zou toch naar buiten gaan? En zeggen: nou is het verloren, want ik ben door de zeef gevallen. Ik heb de beproeving niet kunnen doorstaan. Misschien herkent u dat wel. Misschien ook nu wel, nu dat virus zo waait door de wereld, dat u nooit had kunnen denken dat u zo angstig en zo bezorgd zou kunnen zijn. Dat had u nooit gedacht misschien. En u hebt het heel oprecht gemeend. En u hebt gezegd tegen uw buurman en tegen uw buurvrouw: wees niet bezorgd. Dat is goddeloos. Dat mag niet. Dat is ongeloof. U hebt gelijk. Maar goed, toen het lijden kwam, toen de beproeving kwam, toen het oordeel kwam, toen bent u misschien ook wel geschrokken. Geschrokken van uzelf. Moeders, dat je soms 's nachts wat wakker ligt over je kinderen. En opa's en oma's, dat je misschien ook wel worstelt met je nageslacht. En dat je worstelt met de grote vraag: als het mijn kind maar niet overkomt. Of mijn moeder, of mijn vader. En als het dan overkomt, wie doet dat dan? Doet de duivel dat? Is dat het kwaad wat het laatste woord heeft? Of heeft God ook nog iets te zeggen? Of is God, heb u het gisteren gelezen, sprakeloos? Wij geloven op grond van de Bijbel, ook aan de hand van Klaagliederen 3, dat niet alleen het goede bij God vandaan komt, maar dat ook het kwade bij God vandaan komt. Komt niet uit de mond van de Allerhoogste het goede en het kwade? En natuurlijk, we gaan vanavond niet dogmatisch doen. We hebben daar natuurlijk best wel een antwoord op. Dan zeggen we: ja, het kwaad komt niet bij God vandaan, dat komt van de duivel. En de duivel krijgt de ruimte van God, oh ja, om het uit te voeren. De duivel die moet ook schijnbaar nog medewerken in het plan van God. Dat is waar. Dat weten we van Judas, van Pontius Pilatus. Dat weten we van heel de schrift, ook wat Job is aangedaan, dat God hem de ruimte heeft gegeven. En dan komt natuurlijk aan u de vraag. Ja, maar waarom laat God de duivel dan zoveel ruimte? Hè? Dat zegt de wereld ook vandaag. Tientallen keren ben ik vorige week aangesproken wanneer ik mensen aansprak wat er gaande was. Dat ze zeggen, maar u hebt toch een God die machtig is? Waarom grijpt u niet in dan? En ja, daar sta je dan. En wat geven we dan voor antwoord? Nou, ik heb natuurlijk best wel antwoorden. Maar of ze altijd zo overtuigend overkomen, dat is weer wat anders. Maar de Bijbel, die zegt, ik heb het nu over de kinderen van God. Ik heb het over de gelovigen. Ik heb het over de christelijke gemeente. Dat de Heere zegt, die lief heeft, die kastijdt die. Dat vinden wij natuurlijk een lastig woord. Dat mag je bijna meer zeggen. Het betekent vanuit de grondtekst dat God degene die lief hebt opvoedt. Opvoedt door een coronavirus. Door een pandemie. Door lijden. Door beproevingen. Door een crisis heen. De Bijbel zegt het. Misschien had u daar niet op gerekend. Misschien was dat wel ver van ons bed. Wij die bijna in een welvaartsgeneratie leven, toch? We waren misschien vergeten dat we onderweg het een en ander moeten leren en moeten afleren. En daar gebruikt God in de eerste plaats zijn woord voor. Jazeker, gelukkig maar. Dat woord, dat voedt je op. Maar God gebruikt daar ook de tijdsomstandigheden voor. God kan daar heel goed een oordeel, een crisis, een beproeving, een verzoeking voor gebruiken. Allemaal woorden die in het Grieks en in het Hebreeuws allemaal verwant zijn aan elkaar. Wij zeggen altijd, God kan niet verzoeken, hè? Want dat zegt Jacobus toch? Maar in Genesis 22 staat er dat God Abraham verzocht. God die port toch iemand niet aan om een volk te tellen. In 1 Samuel staat er dat God David aanporde om het volk te tellen. In Kronieken staat dat de Satan het deed. Begrijpt u het? Misschien is dit goed om dit even gemeente tot ons door te laten dringen. We krijgen het op een of andere manier niet in onze vingers. We krijgen het niet in een systeem geperst, gelukkig maar. Want zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Daarom zijn wij ook verlegen vanavond. Ik ben verlegen. Ik zou bijna om zulk soort teksten willen heen lopen. Omdat ik er niet zo goed raad mee weet. En toch aan de andere kant, misschien vergaat het u ook zo. Het laat je niet los. Je wordt ermee wakker en je gaat ermee naar bed. Ook Jeremia, tenminste onze statenvertalers nemen aan dat het Jeremia is die dit boek klaagliederen heeft geschreven. 4 klaagliederen. In de volgorde van het Hebreeuwse alfabet. Ik kan daar vanavond niet te veel bij stilstaan, bij de context, maar het is ook niet zo erg belangrijk, denk ik. Want ook de meeste verklaarders weten niet goed waar ze dit boekje moeten plaatsen. Nou, dat is misschien ook wel goed. Dat we ook dat niet precies kunnen duiden. Natuurlijk heeft het iets te maken met ballingschap. En het heeft iets te maken dat de tempel verwoest is. Jazeker wel. Maar het gaat over een kind van God. Notabene een profeet van God. En deze man die laat horen in Klaagliederen 3. Misschien wel een heel onbekend geluid. Hij zegt, ik ben de man die ellende onder ogen gezien heeft. En dan komt vers na vers, beleidt Jeremia hier dat God het is. Wat doet God dan? Die heeft Jeremia gebracht in de duisternis. Dat doet God toch niet? En hij heeft Jeremia niet gevoerd naar het licht. En God heeft een pijl uit de pijlkoker genomen en heeft Jeremia op Jeremia het gericht. Dat heb God gedaan. En deze God die heeft mij geplaatst, zegt hij, in een duistere plaats. En wanneer ik naar de hemel schreeuw, misschien herkent u dat wel. En dat ik roep naar de hemel, maar die God antwoordt mij niet. Hij heeft zelfs al mijn wegen, die heeft hij toegemuurd, afgesneden. Met andere woorden, ik heb niet zoveel moed meer en hoop meer en verwachting meer. U misschien ook niet. Het loopt zo laag af, het loopt zo laag af met Jeremia, dat hij zelfs zegt, mijn hoop op de Heere, die is vergaan. Dat is heftig. Want als er geen hoop meer is, dan is er geen leven. Ja, maar de Heere moet je maar eens laten zien dat hij een loerende beer is, zegt Jeremia, en een verscheurende leeuw. Heb je zo God wel eens gezien? Is dat de God van de Bijbel? Is dat de God van Abraham, van Isaac en van Jacob? Dat het lijkt en dat het schijnt dat hij een loerende beer is die mij wil verslinden. Jeremia, die belijdt het hier. Het is misschien wel het dieptepunt in het boekje Klaagliederen. Dan zit je helemaal aan de grond, weet je wel. Dan kan er geen gebed meer door. En dan is er geen hoop meer voor morgen. En als je dan ziet op jezelf, dan denk je, nu is het verloren. Ik hoor u natuurlijk denken. En u hebt gelijk. U zegt, dit mag niet. Dit is ongeloof. Dit is een grote zonde, dominee. Als je zo aan de grond zit, u hebt gelijk. Maar het moet je maar eens overkomen. Dat alles je bij de handen afbreekt. Daar hoef je niet voor naar Syrië, ook niet naar Libanon, maar gewoon in Montfort gebeurt dat. En in Waarder. Dat God je dingen laat zien en dingen laat ervaren. Dat je al je vastigheid en je houvast kwijtraakt. Misschien hadden we het niet voor mogelijk geacht, hè? Een maand geleden, of 2 maanden geleden. Wie had het kunnen denken? Een lege kerk. Dat er vergaderd moet worden. En dat er gesprekken gevoerd moet worden. En dat alles uit de kast gehaald moet worden om IC-bedden te organiseren. Wie had het kunnen denken? En misschien nog wel aangrijpender. Dat een eigen man geen afscheid meer mag nemen bij het sterven van zijn vrouw. En dat kleinkinderen er niet meer bij mogen zijn bij de begrafenis van oma. Als we dit aan u verteld hadden een paar maanden geleden, dan had u naar uw hoofd gegrepen en had u gezegd, dat is onmogelijk. Maar het overkomt ons. Maar misschien is het nog ver van uw bed. Het gaat nog niet om uw vrouw. U hoort misschien nog niet bij de kwetsbare groep. Misschien kijken we er van een afstand een beetje naar en bagatelliseren we het. Of we doen mee om de angstcultuur handen en voeten te geven. Maar het moet maar dichtbij komen. Dan kom ik bij Jeremia bij het dieptepunt en dan kom ik bij mijn tekst. Want daar in de diepte waar alles er bij de handen afbreekt, daar begint het toch weer te gloren. Jongens en meisjes, het is net als een pikdonkere nacht. En er is geen ster aan de hemel. En ineens komt de verandering. Zomaar. Misschien herkennen jullie dat ook wel. Wanneer je met je rug tegen de muur staat en dat je over de kop gegaan bent met alles. Dat er ineens een gedachte weer in je opkomt. Dat het nog een wonder is dat je leeft. Ja toch? Dat wij nog leven. Dat we allemaal niet door de pandemie zijn neergeveld. En dat de engel van het verderf in zoverre ons nog voorbij gaat. Het zijn de goede tierenheden, zegt Jeremia. En daar begint het weer te gloren. de goede tierenheden van de Heere, dat wij niet vernield zijn. Dan komt hij bij een wonderlijke uitspraak en daar wil ik even de vinger bij leggen vanavond, gemeente. Jongens en meisjes, misschien vind je het een hele rare uitspraak. En dan zegt Jeremia in vers 27, het is goed voor een mens, voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Een juk? Oh ja, daar hebben we wel eens van gehoord in het Nieuwe Testament of zo, hè? Neem mijn juk op u, zegt Jezus. Ja, maar dat bedoelt Jeremia hier niet. In het Hebreeuws gebruikt hij een ander woord, iets van crisis, iets van oordeel, iets van beproeving. Dan gaan we het nog eens lezen. Het is goed voor een mens dat hij het oordeel, de beproeving, het juk in zijn jonge leven draagt. Jeremia, wat bedoel je nu toch te zeggen? Jeremia zegt eigenlijk, jongens en meisjes, als je dat pas als je ouder bent moet leren, dan is dat lastig. Dan ben je niet meer zo buigzaam. Maar als je jong bent en nog in je jeugd bent, dan ben je makkelijker buigzaam. Dan leert de Heere in je jonge jaren je te gewennen om een juk te dragen. Nou, dat juk, dat willen wij natuurlijk niet. Ik niet tenminste. Ik wil Jezus volgen. En ik wil dat juk wel dragen uit het Nieuwe Testament, dat wil ik wel dragen. Maar het juk van crisis, het juk van het oordeel, om dat te dragen, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Jeremia, een man, met een groot deel van zijn leven achter zich, zegt tegen ons, het is goed als je in je jonge jeugd leert om tegenslag, moeite, lijden, om dat te dragen. Opdat je jezelf leert gewennen om dat juk op je te nemen. Om de eenvoudige reden, jongens en meisjes, het leven is niet allemaal roze geur en maneschijn. Dat dacht ik vroeger altijd. Ik dacht, als je een kind van God bent, dan heb je het lek boven water. En dat denken nog heel veel mensen. En als de lijden komt, dan ervaren ze het als een tucht van God. En er zijn heel veel mensen dat denken dat het een teken is dat God je los wil laten. En ze begrijpen niet waarom dat God dat juk geeft. De grote vraag met deze pandemie is, waarom geeft God ons dit juk? We waren zo verwend. We konden alles uit de kast trekken en het ging zo goed, toch? Maar de Bijbel leert dat het dan misschien juist niet goed gaat. Het is juist nog liefde van God wanneer die tot ons komt. Nee toch, met tegenslag. Met een kleine beproeving, waar hebben we het over? Dat het alleen maar binnenkomt door de oorpoort en dat het je vastgrijpt in je hoofd, in je psyche, in je gemoed, in je emotie. Het is goed om te worstelen, om te buigen, om te dragen het juk wat de Heere op je legt. U bent toch niet te oud, hè? U bent toch niet te oud om u te laten buigen onder het juk wat God u oplegt. Want geliefde gemeente die achter de Heer Jezus wil aankomen, die moet zijn kruis leren dragen. Die moet leren om door tegenslagen, door moeite en door verdrukking het koninkrijk van God binnen te gaan. Het spijt me. Het is een koninklijke weg. Daarom is het goed als je leert, geoefend wordt, om niet opstandig te worden en niet te zeggen van waarom doet God dat, maar dat wij vanavond mee naar huis zullen nemen de gedachte van O, wil God deze pandemie gebruiken om mij te maken zoals hij me hebben wil? Hoe dan? Zoals Jezus. Het is goed om in je jeugd het juk te dragen. En wij zitten eenzaam. Wat bedoelt de profeet daar nou toch mee? Hij zit er eenzaam en hij zwijgt stil, omdat hij het hem opgelegd heeft. Wie is hij? De duivel. Het kwaad. De angst. Nee. Het is de God van Abraham en van Isaac en van Jacob, nee toch. We zitten hier in ballingschap. De tempel ligt in puin en de poorten zijn verbrand. En het lijkt erop dat God ons heeft verlaten. Ballingschap. Een straf toch? Een straf van een vader die zijn kind wil opvoeden. Zo wil God het vandaag nog steeds. Ook door dit pandemie wil hij mij en u opvoeden. Wat moeten wij dan leren? Nou, in de eerste plaats om te buigen onder het juk. Hebt u dat al gedaan, gemeente? Bent u met heel dit wereldgebeuren al op de plek gekomen dat u hebt leren buigen onder het oordeel? Of is dat zo ver van onze gedachtegoed? En is dat zo ver bij ons geestelijk leven vandaan, buigen? Aanvaarden, of een ander woord accepteren als God dit ons oplegt. Legt God dit ons op? Vorige week bij mezelf uit 1 Petrus 5 gepreekt. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Hoor je het? Aanvaard het. Het overkomt niet omdat God een slappe hand heeft. Want God heeft een sterke hand, een machtige hand. Het is niet toevallig. Het is geen onmacht. Maar het is de krachtige hand van God die ons dit toeschikt. Echt waar? Ik geloof het. Ik geloof dat God het ons toegeschikt heeft voor ons, voor jou en voor u en voor mij. Want het oordeel, de crisis staat er in het Grieks, begint in het huis van God. Gelukkig maar. En als dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Die tekst, weet u wel, die zo vaak misbruikt wordt. Dat mensen durven te zeggen dat zalig worden een dubbeltje op zijn kant is. Wordt er helemaal niet mee bedoeld. Het gaat er helemaal niet over dat het een nauwelijks zalig worden is, in de zin van het is een nauwe poort en het is maar net aan. Er wordt mee bedoeld dat het oordeel begint, de crisis, de zifting. De zifting begint bij het huis van God. En als de kinderen van God al door veel beproevingen en door veel lijden moeten ingaan in het koninkrijk van God, dan is het in die zin een nauwelijks zalig worden. Maar die crisis begint bij ons. Wat zal het straks zijn als de crisis komt voor de wereld? God stuurt een pandemie om mij te verootmoedigen. En u samen met mij. Dat we niet meer zo'n grote mond zouden hebben. En dat we niet zo gemakkelijk op die troon zouden gaan zitten en denken dat wij het wel weten. Zo hebben sommigen de scheuring toch ook meegemaakt. We hadden het zo goed met elkaar. En toen ineens kwam die scheur. En toen bleven we achter met een klein getal, veracht, niet meer serieus genomen, tot op de dag van vandaag. De crisis kwam om ons te verootmoedigen. En nu zitten we in een andere crisis. En de Heere wil dat we stil zijn. Sst. Niet dat we de vuist naar de hemel opheffen. En dat we zoveel waarom vragen zouden stellen aan God. Waarom? De Heere wil dat we buigen met elkaar. Mag ik het zo zeggen? Ik bedoel het echt in verlegenheid. Ik bedoel het echt in voorzichtigheid. Maar mogen buigen onder de slaande hand van God. Misschien moeten we wel leren om het te aanvaarden. Omdat we het verdiend hebben. Omdat we niet geweest zijn die we hadden moeten zijn. Dat we misschien heimelijk gegroeid zijn. Heimelijk vertrouwd hebben op de economie. Heimelijk vertrouwd hebben op onze medische wetenschap. Alles wankelt op zijn fundamenten. U misschien ook wel. Dat leert een klein beetje je grote mond te houden. Dan leer je een beetje ophouden met profiteren. Dan blijft het een beetje in je keel steken, weet je wel, dat je op je borst zou slaan. Heimelijk, dat doe je natuurlijk niet in het openbaar, maar heimelijk. Stilzitten. Misschien wel afgezonderd. Zal ik vanavond maar schuld bereiden en zelf voorop gaan? Ik lig nu elke avond in de kerk met de herstelde dominee en met kerkraadsleden op de grafstenen. U vindt het misschien raar, maar moet dit gebeuren? Om een toontje lager te zingen. Om meer bewogenheid te krijgen met de stad om ons heen en niet alleen met ons soort mensen. Dat je misschien tot inkeer komt in deze periode, omdat alles wankelt. Misschien moet je wel een eenzame weg gaan. Niet met ons soort mensen, maar misschien wel in deze wereld een weg gaan waarin je jezelf eenzaam voelt. Waarom dan? Omdat je genoeg zou hebben aan Jezus. Dat je je vertrouwen voor je lichaam, voor je zwakke gezondheid, voor wat er allemaal in de lucht hangt, dat je je vertrouwen liet stellen op Hem alleen. Natuurlijk zeggen we dat allemaal. Dat hoort toch zo? Ben niet bezorgd, dominee. Ben niet bang, hoor. Echt waar? Ben je echt niet bang? Ben je echt niet bezorgd? Als morgen de boodschap komt dat het virus binnenkomt en dat je al een zwakke aorta hebt en een zwak hart. Dat je hoort bij de doelgroep, weet je wel, die kwetsbaar is. Ben je nog steeds niet bang? Aanvaard je het dan? Of zeg je met elkaar, laten we gaan bidden of alstublieft dat oordeel afgewenteld mag worden? Ik zeg niet dat je niet bidden mag om gezondheid. Maar misschien moeten we leren de Heer buigen onder het juk wat de Heer ons oplegt. En dat we eenzaam zijn, afgezonderd en dat we stil zijn. Omdat we geloven dat God het ons opgelegd heeft. Gelooft u dat? Geloven we echt dat de Heer deze weg gaat met ons land en met de wereld? En dan zijn we nog zo in verlegenheid. En al heffen we onze mond naar de hemel. En al hangen we aan de lippen van Hem. Ondanks het juk wat Hij ons opgelegd heeft. Geloven we dat God hier iets goeds uit voort zal brengen? Want hij steken zijn mond in het stof. Wie deden dat? De voorbijgangers. Wanneer de koning met zijn koets voorbij kwam en het gewone volk langs de kant van de weg stond en de koning kwam voorbij, dan bogen ze met hun mond in het stof. Of is dat te laag? Is dat te overdreven? En die koning stopte soms en stapte uit zijn rijtuig. En weet u wat hij dan deed? Dan legde hij zijn vinger onder de kin van die man die in de stof lag gebogen. Toen zong de dichter, gij richt mij het hoofd omhoog. Bent u ook zo wel eens door God opgericht? Dat je met je hoofd in het zand lag. En dat hij zijn vinger onder je kin lag en dat hij je hoofd opheft en naar hem op. Want hij steken zijn tong in het stof en hij zeggen, nou komt het, misschien is de verwachting. Verwachting? Het is toch een straf? Het is toch de slaande hand van God? Het is toch zijn goddelijke vinger? Het is toch zijn ongenoegen? Wacht even hoor. Want deze vader, die slaat niet als een tiran. Maar deze vader, die slaat als een vader, met vaderlijk medogen. En hij wil maar één ding, dat zijn kinderen die in slaap gevallen zijn, dat ze wakker zouden worden. En dan het van hem zouden verwachten. Nee, niet toen het goed ging. Niet toen alles zo voorspoedig was alleen. En toen alles van een leien dakje ging. Maar juist als dat juk op je schouders ligt. Om het dan van hem te verwachten. Dat je gebed krijgt voor de stad en voor het dorp waarin je woont. Gemeente, heb u nog verwachting? Bidt u nog voor degenen die in hoogheid zijn gezeten? Voor onze minister-president en voor onze koning. In deze crisis, dominee. Bidt u nog of dat Nederland een les mag leren uit deze crisis? Wie hebt deze verwachting? Van de week zei iemand tegen mij net goed dat het in Italië het ergst is, want daar zit het Vaticaan. Ik zei tegen die persoon, u hebt het nog niet begrepen. Want u weet precies voor wie dit allemaal komt. Maar voor u in ieder geval niet. Het was voor Italië het ergste. En die Bijbelen belt, die Bijbel belt, weet je wel. Nee, zo niet. Maar nou schuldenaar te zijn en nochtans grote gedachten te hebben van God. Kan dat? Dat de Heere in Montfort die prostituees die er zijn en die drugs verslaafd. Weet u dat ze in waarde ook zijn? Dat u voor hen bidt. Dat u grote gedachten van God hebt. En dat u zegt in de toorn van de ontferming bid. Heere, ontfermt u zich over ons. Misschien dat Gods huis wel vol wordt. Daar verlangt u toch zeker naar. Ja, maar misschien niet zo. Ik wil dat heel graag, dominee, maar niet ten koste van. Het spijt me. In de weg van uw gerichten hebben wij, o Heere, u verwacht. Ik zal het u nog wat heftiger zeggen. De dochteren Sion zijn verblijd. Verblijd. Wanneer de gerichten komen. Want de Heere wil gerechtigheid leren aan de volkeren. Verblijd? Hoe kun je hier nou blij om zijn? Niemand wil dat toch? 85 koelwagens gisteren in New York. Waar de lichamen met een heftruck in koelwagens worden gereden. Waar een kolonne van 85 wagens door de straten van New York gaan. Omdat het overvol is. Hoe kun je daar nou blij om zijn? Maar dat bedoelt de Bijbel ook niet. Weet u wat het ergste is voor een land en volk? Als God zijn hand stilhoudt. Als het zo angstig stil is, weet u. Dat alles gaat zoals wij dat graag zouden willen. Gelukkig, God spreekt nog. Ook vandaag. Hopelijk ook in uw gezin. Jongens en meisjes. Je hoeft in die zin niet bang te zijn. Tenminste. Je moet wel geborgen zijn achter het bloed van de Heer Jezus. dan is het in het algemeen wel zo dat je daar mag schuilen. Al zijn er ook wel momenten dat papa en mama het soms met elkaar er ook over hebben, hoe zal het toch verder gaan? Maar dan mag er iets van dat kinderlijk vertrouwen zijn bij jullie ouders, hopelijk ook in jouw hart, dat we een God hebben die zorgt. In deze crisis? Ja. Aan de ene kant slaat hij, oh ja, ik was het bijna vergeten. En aan de andere kant trekt hij ons naar zich toe. Oh, dat is die God van de Bijbel. Dat is die God die het aan de ene kant beproeft en het toelaat dat het op de zeef komt. En aan de andere kant wil hij juist laten zien aan de wereld en aan zijn kinderen dat er een God is die leeft. Jongens en meisjes, wees niet bang. En als je bang bent, jullie dominee zei vanmiddag, vlucht dan naar het kruis. Ik zou geen betere plaats weten. Om met al je ellende, met je zorgen en met je vragen, met je eenzaamheid en met de gevechten die misschien wel in je geweten plaatsvinden, ik zou geen betere plaats weten dan aan de voeten van Emmanuel. Bij hem is veiligheid. Bij hem is rust. Dan kun je zijn voeten kussen en zeggen, dank u Heere, dat u toornig op mij geweest bent. U wou toch niet zeggen dat die crisis om mij gebeurt, dominee? Ik dank u Heere, dat u toornig op mij geweest bent, want uw toorn is afgekeerd en gij vertroostte mij. Juk dragen. Stil zijn. En verwachten. Amen. 66 gaan we zingen met elkaar. Psalm 66 en daarvan het vierde vers. 66 vers 4. Loof de Heer der legerscharen. O volken, heft een lofzang aan, hij wil ons in het leven sparen en ons hoeden behoeden op de steilste plaatsen. Voor wankelen wil hij onze voet bevrijden en gij hebt ons voor een tijd bedroefd. En wat er verder volgt in 66, het vierde. Thank you. Laten we bidden en danken, gemeente. Bedankt, Heere, woorden doen kracht. U hebt gezegd, ik ben met u, lieden, al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. In die verwachting en in die hoop verlaten we zo met elkaar dit gebouw. En raken we elkaar weer uit het oog, terwijl we elkaar nu zien in de huiskamers. Maar we richten ons hoofd op u die het beloofd hebt. Ik zal met u zijn, al de dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Ook wanneer het zo anders schijnt en zo anders lijkt. Maar u bent getrouw, getrouw aan uw belofte. Daarom bidden wij voor hen die het moeilijk hebben, die het psychisch moeilijk hebben, die verslaafd zijn, die hun handen al zo vol hadden aan het leven, en waar nu deze storm ook over hen heen komt. Wij bidden voor hen, die een rugzak hebben, die aan de rand van de maatschappij zijn, die al zoveel energie kwijt zijn om op de been te blijven, maar laat zij hun hoop en verwachting mogen stellen op u. Die het onmogelijke mogelijk maakt. Want u hebt het beloofd en gezegd. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Zuiver ons, Heere, reinig ons. Maak ons het beeld van uw lieve Zoon gelijk. En als het pijn doet en als het zwaard soms diep in ons vlees gaat, wil u ons troosten. Troosten met de belofte van het evangelie. Dat we genoeg zouden hebben aan u en aan het bloed wat u gestort hebt. Omdat wij vrede mogen vinden, ondanks alle moeite en lijden in dit leven. Heer Jezus, blijf niet te lang meer weg. Kom haastelijk, Heer Jezus. U hebt het beloofd dat u de dood, de hel en het graf onder uw voeten zal verpletteren. We zien uit naar die dag. Dat alles hier op aarde zal zijn, dat er geen droefheid meer is en geen verdrukking, geen pandemie en geen coronavirus. Maar dat we volmaakt, volmaakt met u, in uw nabijheid, mogen wandelen op deze aarde. Soms wordt het hier zo zwaar, zo teleurstellend. Het is zo lastig hier in de kerk hier en in het leven. We storten ons hart voor u uit. Al de gezinnen waar zoveel verdriet en gebrokenheid is. Ik wil bidden daarom voor huwelijken. Maar ook voor uw kinderen die soms zo onder de maat kunnen leven en kunnen wandelen door de situatie waarin ze verkeren. Dat vragen wij met elkaar. Gebruik uw dienaar als een rover van de hel. Heere, zegent hem bovenmate. En laat het eenvoudige woord van het evangelie zijn diepe sporen trekken in de harten van jongeren en ouderen, in de kerk waarin u ons hebt gelaten. De kerk die het waard is om het hardst gestraft te worden. En Heere, u zal het niet doen. U zal ons niet vernietigen, maar u zal ons opvoeden, opdat we uw beeld gelijk zullen worden. In die hoop en in die verwachting gaan we naar huis. Bedankt voor uw woord. Met dat woord kunnen we verder. Met dat woord hebben we een woord voor de wereld. Voor dat woord hebben we een woord tegen de duivel. En hebben we een woord tegen het virus. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten onder de vleugelen van de Almachtige. Om Jezus wil. Amen. ...36e vers van Psalm 119... ...het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest... ...omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren, zou buigen... ...onder wat u over ons heen laat komen. Sinds heeft mijn hart voor hovardij, voor hoogmoed, gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. 36e vers van 119... Thank you. Geliefde gemeente, ook thuis. We wensen u van harte de vrede en u ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.